openen vanmiddag Gods heilig woord en dat doen we in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Uit Matteüs het 22e hoofdstuk en daarvan vers 34 tot en met vers 40.
En de fariseeën, gehoord hebbende dat Jezus de Sadduceeën de mond gestopt had, zijn tezamen bijeenvergaderd. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggende, Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, Gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Geliefde gemeente, u weet dat we voordat we u als gemeente mochten dienen een aantal jaren hebben gediend op Urk. Op Urk, zoals we dat zeggen. Een voorganger is een voorbijganger en zo zijn we ook weer voorbij gegaan. We hebben er een poosje gediend en mochten nu onze overgang maken naar Sliedrecht. Maar in 2019 kwam er ook iemand voorbij op Urk. Het was een verslaggever, een journalist. En die man, die kwam daar om onderzoek te doen op het vissersdorp. Hij ging mee op de kotter, hij ging mee op zee. Hij sprak met verschillende mensen die hij interviewde. Hij woonde kerkdiensten bij, verschillende kerken. En uiteindelijk deed hij dat met dit doel, dat hij de ziel van Urk probeerde bloot te leggen. De ziel van Urk wilde hij zichtbaar maken. En alles wat hij had gevonden, alles wat hij was tegengekomen tijdens zijn onderzoek, vond een schriftelijke neerslag in een boek. En dat boek heeft als titel gekregen De Ontdekking van Urk. De Ontdekking van Urk. En het was zelfs zo dat verschillende broeders ook in de kerkenraadskamer zeiden, nadat dat boek was uitgekomen, dit boek was inderdaad een ontdekking. Dit boek laat op een bepaalde manier zien wie wij zijn. Zeker, soms werd er een karikatuur geschetst, jawel. Maar op heel veel gebieden hield deze journalist de Urkers toch een spiegel voor. En moesten ze het inderdaad zeggen. Hier krijgen wij zicht op onszelf. Wij zien in dit boek wie wij zijn. Het is als een spiegel. Een spiegel die ons voorgehouden wordt. Het ontdekt ons op een bepaalde manier aan onszelf. Maar u begrijpt, geliefde gemeente, dat niet alleen een Urker moet worden ontdekt aan zichzelf. Wij moeten allemaal ontdekt worden aan onszelf. Wij moeten allemaal een blik werpen in de spiegel, ja niet in die spiegel van die journalist, de klerk. Niet die spiegel van die man uit België die naar Urk kwam om daar een onderzoek te doen. Nee, wij moeten een blik werpen in de spiegel van Gods heilige wet. En dat hopen we dan vanmiddag ook te doen. Aan de hand van ons leerboek, aan de hand van de Heidelberger Catechismus en aan de orde van behandeling is zondag 2. En die lezen we dan ook met elkaar. Zondag 2 van de Heidelberger Catechismus. Daar luidt vraag en antwoord 3. Waaruit kent gij uw ellende? Antwoord uit de wet Gods. Vraag en antwoord 4. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Namelijk in Matteüs 22. Gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En dan tot slot vraag en antwoord 5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik. Want ik ben van nature geneigd, God en mijn naaste te haten. Schrijf vanmiddag als thema boven de verkondiging deze woorden: een blik in de spiegel van Gods heilige wet. Een blik in de spiegel van Gods heilige wet. We letten op drie gedachten. Allereerst op de kenbron. De kenbron, dat is wat een ouderwets woord, maar de vaderen spraken daarover om te laten zien dat uit een bepaalde bron kennis van ellende ontstaat. Kenbron of kennisbron. Dat is het eerste. Dan letten we op vraag en antwoord 3. In onze tweede gedachte worden we bepaald bij de levensbron met een hoofdletter. Dan staan we stil bij datgene wat de Heer Jezus ons leert in Matteüs 22 vanaf vers 37 tot en met 40. We hebben het ook gelezen met elkaar. De levensbron. En in onze derde gedachte letten we ook op de vuile bron. Want de catechisme zegt heel duidelijk in vraag en antwoord 5 dat wij van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten. Dat borrelt allemaal op uit die vuile bron hier van binnen. Dus de kenbron, levensbron, de vuile bron. En dat aan de hand van de Heidelberger catechismus zondag 2. Gemeente, vraag 3. Zet in met deze woorden: waaruit kent gij uw ellende? Er wordt gesproken over ellende. Wij voelen vanmiddag allemaal wel aan dat ellende een negatief geladen woord is. Daar ligt iets negatiefs in opgesloten. Maar als ik u en jou vanmiddag op de man zou vragen: wat is ellende? Dan krijgen we allemaal verschillende antwoorden. Laten we maar eens een rondgang maken, oudere jongeren, door ons land. We beginnen vanmiddag maar heel gewoon in het noorden van Nederland. We beginnen in een klein dorpje, ergens op het Groningse platteland. Laten we maar afreizen vanmiddag naar Bedum. En dan gaan we daar zo heel eenvoudig op straat in gesprek met een willekeurige voorbijganger. En we vragen het hem: wat is volgens u ellende? Weet u wat voor antwoord we dan krijgen vanmiddag? Dan zegt hij: wat ellende is? Kijk eens goed naar mijn huis. De barsten zitten in mijn muur. Ik heb hier altijd met veel plezier gewoond, met mijn gezin. Prachtige plek, maar sinds al die gasboringen is het één grote ellende. Dan laten we het Groningse platteland achter ons en we gaan wat zuidelijker. We gaan naar Amsterdam, naar onze hoofdstad. We zoeken onze weg zo naar het Vondelpark en we spreken daar een willekeurige voorbijganger in het Vondelpark. Wat is volgens u ellende? En dan kan het heel goed zijn dat zo'n man of vrouw tegen ons zegt: wat ellende is, kijk eens goed om u heen. Al die fatbikes die hier door het park heen rezen. Kijk eens wat er hier op de grond ligt, allemaal afval. Ze laten het zomaar slingeren, ze ruimen niks op. En kijk daar eens op het bankje, daar ligt iemand zonder dak boven zijn hoofd, een thuis een dakloze. Dat noem ik nou ellende. Een gemeente, als we nog iets zuidelijker zouden gaan en we zouden in Den Haag eens wat rondvragen, misschien wel op het Binnenhof, dan zou het zomaar kunnen zijn, wanneer wij vragen aan iemand: wat is ellende, dat ze tegen ons zouden zeggen: hebt u het nieuws niet gevolgd? Hebt u de media niet bijgehouden? Wat ellende is, kijk eens wat er op dit moment in het Midden-Oosten gebeurt. Israël, Gaza. Kijk eens naar Oekraïne en Rusland. Is dat geen ellende? Gemeente, wij voelen vanmiddag wel aan. Wanneer we het hebben over ellende, dan krijgen we heel verschillende antwoorden. Ook hier in de Bethelkerk. Wanneer we hier zo willekeurig op de man, op de vrouw af zouden vragen wat ellende inhoudt. Maar we begrijpen ook wel, zoals we hier zitten vanmiddag, dat dat niet bedoeld wordt als de catechismusverklaarders vragen: waaruit kent gij uw ellende? Nee, wanneer het gaat om ellende, dan hebben we daar tijdens de eerste preek over Nehemia al kort iets van gezien. Dan moeten we eigenlijk terug naar het oud-Nederlandse woord ellende en dat betekent uitlandig zijn. Niet in het eigen land verkeren. En dan moeten jullie jongens en meisjes niet denken aan een prachtige reis in het buitenland. Denk nog maar even aan de vakantie van de achterliggende tijd. Dan ben je voor je plezier in het buitenland. Voor je ontspanning. Voor je vertier. Nee, wanneer de catechismusverklaarden spreken over uitlandig zijn, dan moeten we dat ook maar heel eenvoudig leggen naast de tijd van de Heidelbergse catechismus. Toen was het helemaal niet zo'n pretje om in het buitenland te zijn. Dan was je niet onder de wetten van je eigen land beschermd, dan was je in een bepaald opzicht soms zelfs vogelvrij. Nee, uitlandig zijn heeft een negatieve lading, heeft een negatieve betekenis. Ellendig. Vandaar ook die negatieve connotatie, die negatieve klank, die wij er ook in mee beluisteren. En wanneer het dan gaat om de ellende, ja, dan moeten we gemeente niet terug naar 1563, toen het leerboek verscheen. Nee, dan moeten we terug naar de eerste bladzijde van de Bijbel. Daar zien wij allereerst Adam en Eva in het paradijs. Dat is hun huis, daar voelen ze zich ook helemaal thuis. Daar zijn ze helemaal als het ware in hun element, daar wandelen ze met de Heere. Daar gaan ze vertrouwelijk om met God. Daar is alles goed. Maar wat is er gebeurd? Ja, door die diepe val, door te eten van de verboden vrucht, is er vervreemding gekomen van de Heere. Is het niet meer veilig? Is het niet meer vertrouwd? Want Adam ziet dat hij naakt is. Gevoel van onveiligheid. Het is niet meer vertrouwd. Hij moet zichzelf aankleden voor zijn vrouw. En wanneer hij de Heere hoort aan de wind des daags, dan vlucht Adam weg achter de struiken. Eigenlijk is Adam op dat moment nog wel in het paradijs. Nog wel daar waar de Heere hem voor bestemd heeft. Maar Adam is er niet meer thuis. Hij is uitlandig. Ellendig. En daarom moet hij uiteindelijk ook weggedreven worden van die plaats waar hij niet meer thuis hoort. Hij wordt weggedreven uit het paradijs. Gemeente, en daar moet het nu naartoe. Ook wanneer we de Heidelberger catechismus vanmiddag opslaan. Dat we bepaald worden bij die ellende. Dat we buiten God terecht zijn gekomen. Zonder hem op de wereld. Maar nu is onze grootste ellende, gemeente, dat wij dat helemaal niet ervaren. Dat we dat helemaal niet zo voelen. Daarom moet de Heer ook zeggen tegen de gemeente van Laodicea: u weet niet dat u bent ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. Van nature voelen wij ons als het ware, jonge mensen, als een vis in het water. Helemaal in ons element. Terwijl we ten diepste zijn als een vis op het droge. En er zitten hier jongens in de kerk die geregeld vissen. Nou, hoe ziet een vis eruit op het droge? Een en al onrust. Die spartelt en die springt. Een en al onrust. Nu, zo is het ten diepste met een mens. Buiten de Heer, een mens in zijn ellende staat, die probeert op allerlei manieren nog dat verloren paradijs terug te vinden. Probeert allemaal wegen te zoeken om toch gelukkig te worden, buiten de Heer, buiten God. Maar gemeente, het zijn allemaal stuk voor stuk eigen gekozen wegen, maar het zijn ook stuk voor stuk doodlopende wegen. En als de Heer het niet verhoedt, dan loopt het uit op de eeuwige dood, op de eeuwige ellende, om voor eeuwig buiten God te zijn, zonder de Heere te leven. En daar heeft de Heer ons nu niet voor over. Daar heeft God niemand van ons vanmiddag nu voor over. En daarom wil de Heere ons nu ontdekken aan die ellende, aan die staat buiten hem. Hoe doet hij dat? Wat zegt de catechismus? Dat doet de Heere door de wet van God. Wat is dat, die wet? Is dat de Nederlandse grondwet? Is dat het wetboek van strafrecht? Welke wet wordt hier bedoeld? Moeten we dan denken aan de wetten uit het Oude Testament? Nou, de catechisanten weten wellicht vanmiddag dat er inderdaad heel veel wetten in het Oude Testament zijn opgetekend. En we kunnen ze grofweg verdelen in drie groepen. Allereerst de ceremoniële wetten. In de tweede plaats de burgerlijke wetten. In de derde plaats de zedelijke wet, de 10 geboden. De ceremoniële wet, dat zijn wetten Bijvoorbeeld de offerwetgeving. Lofoffers, dankoffers, brandoffers, ze wijzen heen naar de Heere Jezus. En met de komst van Christus hebben die wetten afgedaan, zo geloven wij. Als ik me niet vergis, heeft dominee de Boer vorig jaar nog gepreekt over het gescheurde voorhangsel. De offerdienst is niet meer nodig na het offer op Golgotha. Die ceremoniële wetten, ze hebben afgedaan. De burgerlijke wetten, waar het burgerlijke leven in werd geregeld voor Israël, is ook in die zin niet meer nodig voor ons. Want de kerk van Israël is als het ware zo uitgebreid, het is de wereldkerk geworden. En wij hebben onze eigen burgerlijke wetten. Denk alleen maar heel eenvoudig aan onze arbo-wetgeving. We hoeven niet meer precies te voldoen aan al die wetten die het burgerlijke leven in Israël regelde en organiseerde. Maar dan de zedelijke wet, gemeente. De 10 geboden. De wet van de Heere. Die wet die de Heere met zijn eigen vinger in stenen tafelen heeft gegraveerd. Die wet geldt nog steeds. En die wordt er vandaag de dag door bepaalde kringen wel eens gezegd, die wet die doet er niet meer toe. Die is afgedaan, daar hoeven we ons niet meer aan te houden. Maar gemeente, laten we ons alstublieft op dat gebied niks wijs maken. Het is een stenen wet. Het is het enige gedeelte van de Heilige Schrift die God met zijn eigen vinger heeft vastgelegd. De 10 geboden worden ook door de Heer Jezus aangehaald. De 10 geboden worden ook door de apostel Paulus aangehaald. De wet van God heeft kracht en heeft geldingskracht. Ook nu, ook in 2024. De wet Gods. Maar nu moeten we vanmiddag wel verder kijken dan de 10 geboden. Want als het hier in de catechismus gaat om de wet van de Heere en over de wet van God, dan wordt dat niet alleen beperkt door de 10 geboden. Zelfs niet beperkt door het Oude Testament. Maar dan reikt die wet tot in het Nieuwe Testament. Want dan hoor ik het de Heere Jezus zeggen, tegen u is gezegd, u zult geen overspel plegen. Maar ik zeg tegen u, dat wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft al reden overspel met haar gepleegd. Dan hoor ik het Christus zeggen, u hebt geleerd dat u geen eed mag breken. Maar ik zeg tegen u, zweert ganselijk niet, zweer helemaal niet. Dan hoor ik het Paulus zeggen tegen de gemeente van Korinthe, vliet de hoererij, vlucht voor de hoererij. Dan hebt u daar de wet in het Nieuwe Testament. En daarom moeten we, gemeente, en ik zie u er niet op aan, maar moeten we altijd maar voorzichtig zijn om te zeggen, ja, het Oude Testament is de wet. En het Nieuwe Testament is voluit evangelie. Nee. Diep in het Oude Testament klinkt al evangelie. Jesaja 9. Zie, een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men noemt zijn naam. En dan klinken er heerlijke namen. Voluit evangelie. Ezechiël 36, ik zal uw stenen hem wegnemen en een vlezen hart geven, voluit evangelie, diep in het Oude Testament. En in het Nieuwe Testament klinkt inderdaad de wet. De Heer Jezus zet de wet op scherp, kijk alleen maar naar de bergrede. En daarom, de wet van de Heere reikt verder dan het Oude Testament, het reikt tot in het Nieuwe Testament. Hoe ontdekt de Heere dan een mens door de wet aan zijn en haar ellende? Hoe gaat dat in het leven van een kind van de Heere? Nu, gemeente, zullen we maar heel eenvoudig kijken naar hoe dat gaat in het leven van een kind van God. En dan noemen we dat niet aan de hand van het leven van Mientje Vrijdag of Pleun Klein of andere kinderen van God, met alle achting voor hen. Nee, laten we maar gewoon naar de Bijbel gaan. Laten we maar kijken naar het leven van David. Heel eenvoudig. Daar zit David. Gezondigd, diepe val, omdat hij overspel heeft gepleegd met Batsheba. En wat doet hij dan, jonge vrienden? Dan zoekt hij allemaal uitvluchten. Denk nog even aan die vis op het droge. Hij laat Uria komen. Uria moet tijd doorbrengen met zijn vrouw, in de hoop dat het kindje aan hem toegeschreven kan worden. Uitvlucht. Doodlopende weg. Dan moet Uria uiteindelijk voor het front worden geplaatst, helemaal op de voorste linie, uitvlucht voor David, letterlijk een doodlopende weg. En dan komt Nathan. Nathan komt het paleis binnen en wat doet Nathan? Nathan die gaat vertellen, die gaat als het ware een gelijkenis voorhouden voor David. En dan zien we dat David inderdaad blind is voor zijn staat, want David die veert op enig moment op en die zegt, die man is een man des doods. En dan komt het. Dan houdt Nathan David de spiegel voor. Want dan klinkt het vanuit de wet, gij zijt die man, u bent die man. En wat ziet David dan in die spiegel? Ziet hij een knappe verschijning? Ziet hij een knappe man? Hij zag er goed uit, dat weten we. Nee, als David in die spiegel kijkt, gemeente, weet u wat hij dan ziet? We kunnen het hem zelf vragen, Psalm 51. Heere, was mij wel van mijn ongerechtigheid. Als David in die spiegel kijkt, dan ziet hij een vuil mens. Een vuile man die zich bevuild heeft door de zonde. Zo overtuigt de Heilige Geest, gemeente, een zondaar met de wet van de Heere in de hand. Dan wordt de mens overtuigd van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Dan ziet een mens bij het licht van Gods wet wie hij geworden is buiten God. En wat er dan vaak gebeurt, en we staan geen modelbekeringen voor, begrijpt u me goed vanmiddag. Maar wat er dan vaak wel gebeurt, is dat een zondaar probeert zich een beetje op te knappen. Een beetje omhoog werken. Denk maar aan de verloren zoon, die gaat met zijn lege geldbuidel niet meteen terug naar huis. Nee, die probeert eerst nog wat geld te verdienen, hij probeert zich wat op te knappen. Maar uiteindelijk brengt de Heer een zondaar daar, dat een zondaar gaat inzien dat hij niet alleen zonde doet, maar werkt de Heer door middel van zijn Heilige Geest met de wet in de hand. Zo door en trekt hij zo door dat uiteindelijk een zondaar ook ziet dat hij niet alleen zonde doet, maar zonde is. Kijk, en daar is David ook gekomen. Want dan zegt hij het in diezelfde Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Jonge vrienden, wij noemen iemand die steelt een dief, toch? Ja, dat is een dief, want die heeft gestolen, zeggen we dan. Maar in het geestelijk leven is het zo dat je niet een dief bent omdat je steelt. Maar je steelt omdat je een dief bent. Begrijp je wat ik bedoel? Wij zijn geen zondaar omdat we zondigen. Nee, wij zondigen omdat we zondaar zijn. En nu vraag ik u aan het eind van de eerste gedachte. Zijn we daar, zoals we hier zitten en staan, zijn we daar nu aan ontdekt? Heeft de wet daadwerkelijk dat werk in ons leven gedaan? Jij zegt vanmiddag misschien, ja, maar kan het niet op een andere manier? Moet je je ellende leren kennen door middel van de wet? Je kan toch ook je ellende leren kennen aan de voet van het kruis? Als je staat bij Golgotha, als je staat bij het vloekhout van de zonde, dan zie je toch ook wie je geworden bent voor de Heere. Kan die volgorde niet wat anders? Dat oude leerboek uit de 16e eeuw, kunnen we dat tegenwoordig niet wat omdraaien? Kunnen we niet beginnen bij de dankbaarheid vanmiddag? Gemeente, ik geef het eerlijk toe, dat aan de voet van het kruis de ellende wordt verdiept. Zeker. Als we zien wat de zonde teweeg gebracht heeft, als we zien op de Heer Jezus, ja, dan zien we ook daadwerkelijk wie we geworden zijn. Zeker. Maar ik vraag u wel vanmiddag in alle ernst, en dat vraag ik ook jou op de man, op de vrouw af, hoe bent u gekomen bij het kruis? Hoe bent u gekomen op Golgotha? En dan hoop ik dat u vanmiddag zegt, ja, dat is toch in deze weg gegaan. Dat ik mijn leven niet meer in eigen hand kon houden. Dat ik inderdaad ben in gaan zien dat ik zonder de Heere leef. Ik heb inderdaad gezien dat ik ziek ben van mezelf. En daarom heb ik naar een eigen woord van de Heer Jezus een medicijnmeester nodig.
een dokter. Zo hoop ik, geliefde gemeente, dat we inderdaad bij het kruis terecht zijn gekomen. Dat het daar inderdaad wordt verdiept, maar dat het ook in een weg is gegaan, waardoor we verlegen zijn gemaakt om het werk van de Heer Jezus. De kenbron, de wet van de Heer. We gaan naar onze tweede gedachte, de levensbron. Daarvoor gaan we naar vraag en antwoord 4. Wat eist de wet Gods van ons? Dat leert de Sinaï. Nee, dat staat er niet. Dat leert Christus in een hoofdsom. Ziet u wat hier gebeurt, oudere jongeren? Wat eist de wet God van ons? De wet eist, dat hebben we net gezien. De wet vraagt, dat hebben we ook gezien. We hebben er zelfs van gezongen. Dat de wet zuiverheid en deugd eist, Psalm 19. De wet vraagt. En nu zouden we misschien verwachten dat we naar de Sinaï worden gebracht. Naar die berg waaronder donder en bliksem de wet is gegeven. Die stenen tafelen. Daar waar het volk afstand moest houden. Die wet die zei, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet. Maar wat doet nu de catechismus? Wat doen nu de opstellers? Die nemen ons niet mee naar de Sinaï, die nemen ons mee naar Christus. En dat leert ons nu vanmiddag dit. Dat we de ellendekennis, dat we de wet nooit los mogen maken van de Heere Jezus. Waar lag de wet, jongens en meisjes? Waar lagen die stenen tafelen ook alweer? Die lagen in de ark. En jullie weten dat de ark een teken was van de Heer Jezus. Daar lag die wet in en Christus heeft het gezegd. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in binnenst ingewand. En waar lagen die stenen tafelen onder? Onder het verzoendeksel. Daar waar bloed terecht kwam van een geslachtdier, wees heen naar Christus. We mogen nooit de ellendekennis losmaken van de Heer Jezus. Dat hoort onlosmakelijk bij elkaar. De wet, maar ook de genade, ze gaan hand in hand. Daarom klinkt ook bij aanvang van de 10 geboden, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis geleid heeft. Dat zijn woorden waar genade in doorklinkt. Mag ik een beeld gebruiken, gemeente? Een Puriteins beeld van de Erskines, Schotse Puriteinen? Naald, draad. De naald van de wet doorwondt de mens. Maar aan die naald zit de draad van het evangelie onlosmakelijk vast. Moeten we bij elkaar houden, niet uit elkaar trekken. Wet en evangelie, de wet en Christus, het gaat hand in hand. En daarom, gemeenten, gaan we nu ook naar woorden van de Heer Jezus toe. Want Christus heeft die rijke woorden gesproken in Matteüs 22. En laten we dat er maar even bij nemen vanmiddag. Matteüs 22 vanaf vers 37. Iets over de context. We zijn ingezet bij vraag 34. Daar gaat het over de Farizeeën. We lezen ook van de Sadduceeën in dit gedeelte. U moet weten, gemeente, de Farizeeën en de Sadduceeën waren eigenlijk maar met één zaak druk. En dat was de wet van de Heere. De Farizeeën hadden maar liefst 613 geboden. 365 verboden voor elke dag één, wat zei dat niet gedaan mocht worden. 248 geboden, zaken die wel gedaan moesten worden. Allemaal geboden. En Mozes, dat was voor een Farizeeër en voor een Sadduceeër eigenlijk de meest belangrijke man in hun leven. Mozes was voor sommige Joden nog belangrijker en stond nog hoger dan de engelen. Mozes, dat was de man voor de Farizeeën. En met al die geboden en met al die verboden komen nu de Farizeeën tot de Heer Jezus om hem te vangen met een vraag. Want wat zeggen ze met al hun verboden en geboden? Vers 36. Meester, Welke is het grote gebod in de wet? Met al die geboden die er waren, vragen ze aan de Heer Jezus, welke is het grote gebod in de wet? En nu hopen ze dat Christus zou afwijken van de wet van Mozes, zodat ze hem kunnen vangen. Maar wat voor antwoord geeft Christus? De Heer Jezus antwoordt met een woord van Mozes. Mozes, Deuteronomium 6. Want Christus haalt het Shema aan. Deuteronomium 6, vers 5. Het grote gebod. En laten we dat gebod vanuit vers 37 maar wat opdiepen. Daar zegt de Heer Jezus ten opzichte van de Farizeeën en de Sadduceeën, maar ook tegenover ons: gij zult liefhebben de Heere uw God. Het gaat hier over liefhebben. Nu, de liefde is universeel. Liefhebben, dat is een emotie die heel diep gaat. En waar we ook ter wereld komen, iedereen weet wat liefde is. Er wordt over gezongen, er wordt over gedicht, er wordt over gesproken. Ja, maar dat is 9 van de 10 keer een horizontale liefde, een vlakke liefde. Maar waar spreekt Christus nu over? Niet over een horizontale liefde, maar de Heer Jezus wijst ons vanmiddag op een verticale liefde. Hij kijkt als het ware omhoog. Gij zult liefhebben de Heere uw God, dan wordt onze blik naar boven gericht. En als het dan gaat om het werkwoord liefhebben wat de Heere hier gebruikt, dan is dat het werkwoord van de Griekse grondtaal agapao. Agape, dat is een hele diepe vorm van liefhebben. Onbaatzuchtig, onvoorwaardelijk. Dat is, gemeente, maar niet een emotie. Die vorm van liefde die Christus hier noemt, die de Heer Jezus hier gebruikt, is een vorm van liefde die niet alleen maar een gevoel is, maar een liefde die werkzaam wordt, die zich uitstrekt tot God en de naaste. En dan moet u even met mij meekijken hoe de Heer Jezus dat dan onder woorden brengt. Die liefde die geëist wordt, die liefde die gevraagd wordt, vers 37... moet volbracht worden met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. En de catechismus grijpt terug op Deuteronomium 6 en noemt dan ook nog de kracht erbij. Er staat dus niet, gemeente, we moeten goed lezen vanmiddag, geheel uw hart en ziel en verstand. Nee, geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand. Telkens staat erbij, geheel. Helemaal. Het hart, centrum van de mens. Uit het hart, zo zegt Spreuken 4, zijn de uitgangen des levens. De ziel, waar de persoonlijkheid van ons zetelt, de ziel die eeuwig is. En ook het verstand, daar waar wij redeneren, daar waar we rationeel bezig zijn, daar waar wij over denken. Die hele mens, zegt Christus, moet nu God lief hebben, moet gericht zijn op de Heere. Dat allereerst. Zo ziet u, ouderen en jongeren, dat de wet gehoorzamen meer is dan de geboden gehoorzamen. Dat de vervulling uiteindelijk is de liefde. Dat als het gaat om de vervulling van de wet, dat dat nooit kan door middel van het volbrengen van de geboden. Want als er 1 nauwgezet was om de geboden te volbrengen en te houden, dan waren het de Farizeeën en de Sadduceeën wel. Maar nu moet u 1 bladzijde even met mij omslaan, hoofdstuk 23. Wat zegt de Heer Jezus daar? Vers 13. Maar wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Vers 14. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Vers 15. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Vers 23. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Vers 25. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Vers 27. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. En dan voor de laatste keer vers 29. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën, gij geveinsden. Het zat bij deze mannen alleen maar aan de buitenkant. Altijd druk met de wet. Altijd druk met Mozes. 613 geboden. Precies in het paadje lopen. Maar de liefde kwam er niet in mee, gemeente. De liefde ontbrak. En daarom is Christus zo scherp. Nu mag ik vragen, gemeente. Mag die liefde ook onder ons gevonden worden? Mag u het met Petrus zeggen in alle eenvoud? Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat u het met David mag zeggen, bij monden van Psalm 18. Hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijn sterke. Mag dat er nu gevonden worden. En inderdaad, dan kan er heel veel zijn wat eraan schort. Dat is er, dat blijft er, kind van God, vanmiddag in ons midden. Dat blijft er. Maar mag die liefde er nu gevonden worden. Liefde tot de Heere. Ja, niet alleen tot de Heere. Niet alleen liefde tot God. Nee, wat zegt de Heer Jezus in ons gedeelte? Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is. Het tweede, dat betekent, gemeente, niet in rang. Niet in prioriteit. Nee, het tweede, dat is volgordelijk. Want de Heer zegt erbij in vers 39, aan dit gelijk. Het is dus gelijk aan het eerste gebod, God lief te hebben. Maar dan ook uw naaste liefhebben. Als uzelf. Uw naaste liefhebben. Als uzelf. Nu zegt de jongere vanmiddag misschien, mag je jezelf dan wel liefhebben? Is dat niet egoïstisch? Mag je eigen liefde hebben? Mag je zelf liefde hebben? Wel, de Heer Jezus heeft zelf gezegd, er is niemand die zijn eigen vlees heeft gehaat. En als het goed is, jonge mensen, heb je vanmorgen je eigen tanden gepoetst. En als het goed is, heb je jezelf opgefrist. Toch? Er is een gezonde vorm van eigenliefde. Je mag jezelf goed verzorgen. En nu is het zo dat die eigenliefde die er is, die ook heel natuurlijk is, dat in de schepping is gelegd, die eigenliefde moet zich nu uitstrekken naar de naaste. Wie is de naaste? Heel kort. Doet goed aan alle mensen, maar meest aan de huisgenoten Gods. Degenen van de gemeente, vrouw, kinderen, man, als we ze van de Heere gekregen hebben, jawel, maar ook die ene collega, waar je het liefst met een boog omheen loopt. Die collega die je met de nek aankijkt. Diegene in je klas, waar je eigenlijk wel wat een vervelend gevoel bij krijgt als je hem of haar ziet. Ook dat is je naaste, ook dat is uw naaste. En nu eist de Heere van ons. Nu eist Christus van ons vanmiddag. Dat we die naaste lief hebben als ons zelf. Met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met heel ons verstand. God boven alles. Naast als onszelf. Gemeente, voelt u dat dit onmogelijk is, ten diepste. Ik hoop na vanmiddag, oprecht, dat u misschien aanvankelijk wel heeft gedacht, ja, die 10 geboden, gij zult niet, gij zult niet, gij zult niet, die 10 geboden zijn zo negatief. Geef me dan dat liefdesgebod maar uit Mattheüs 22. Dat gaat tenminste nog over de liefde. U zult liefhebben de Heere. Ja, dat gaat inderdaad over de liefde. Maar gemeente, wanneer we vanmiddag goed hebben geluisterd, dan hoop ik dat u na vanmiddag hoort. En dat u na vanmiddag weet dat het ten diepste onmogelijk is wat Christus van ons vraagt. Dat de Heer Jezus inderdaad de hele wet van de Heer op scherp stelt. Met dit doel, ja, met dit doel, dat we nu bij hem terechtkomen. Denk nog even aan Nehemia vanmorgen. Dat we bij die grote voorbidder terechtkomen. bij die grote schenker terechtkomen. Opdat alles inderdaad wat ons ontbreekt, mild en overvloedig geschonken wordt, daar aan het voet van het kruis, op Golgotha. De levensbron, dat het ons daarbij mag brengen. Het was dan ook onze tweede gedachte. We gaan nog kort naar onze laatste gedachte, de vuile bron. We pakken ons leerboek er nog bij, want wat zegt ons leerboek? Vraag en antwoord 5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Ja, let even op die vraag, gemeente. Daar moeten we ook niet te snel overheen lezen. Let even op die enkele woorden die daar staan. Er wordt allereerst gesproken over alles. En er wordt in de tweede plaats gesproken over volkomenlijk. Alles en volkomen. We zouden het zo mogen zeggen, kunt u dit alles volkomen houden? En dan staat er niet, wilt u dit houden of probeert u dit te houden? Nee, er staat, kunt u dit alles volkomen houden? De wet, gemeente, ook het liefdesgebod, eist volkomen gehoorzaamheid. Paulus zegt het met die bekende woorden van Galaten 3. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Alles om dat te doen. De wet eist volkomen gehoorzaamheid. Helemaal. Van A tot Z. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Niet alleen tijdens piekuren, ook tijdens daluren. Niet alleen op onze beste momenten, ook op onze slechtste momenten. Onvoorwaardelijk, volmaakt, volkomen. Dat is de eis. Dat is de eis. Mogen we niks aan afdoen. Die ligt er. Dat eist de Heere. Hebben we gezien. Kunt u dit alles volkomenlijk houden? En hoe luidt dan het antwoord? Nee. Ik. Weer dat persoonlijke. Ook ik. Nee. Ik. En nu is dit eigenlijk al verschrikkelijk wat hier staat. Eigenlijk is dit al ontzagwekkend. Nee, ik. U moet het houden. De eis ligt er. Kunt u het houden? Nee, ik. Verschrikkelijk wat er in die woorden opgesloten ligt. Nee, ik. Ik kan het niet. Maar nu gaat ons leerboek op grond van de schrift nog verder. En dan wordt het nog erger. Want we laten het niet alleen na om goed te doen. Nee, wat zegt het leerboek? Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Alsof het al niet erg genoeg is dat we niet doen wat de Heere eist, doen we nu datgene wat kwaad is. Zijn we geneigd? Ja, het leerboek zegt het op grond van de Bijbel. Geneigd God en mijn naaste te haten. Proef even dat woord, gemeente. Haten. God haten. De naaste haten. Moeten we niet overheen lezen vanmiddag. En daar zijn we nu, allen zoals we hier zitten en staan, toe geneigd. Wat is dat geneigd zijn? Er zitten misschien wel jonge mensen in de kerk die rijles hebben, of misschien net het rijbewijs hebben gehaald. Dan heb je de hellingproef gehad. Hellingproef, zet je de auto op een schuin vlak, de handrem. Wat gebeurt er als je de handrem eraf haalt? Dan rolt die auto naar beneden. Die auto is geneigd om de helling af te rijden. Zodra de rem losgaat, gaat die auto naar beneden. En dat is nu Bijbels, gemeente. Want u en jij zegt misschien, dominee de Jong, moet het nou zo scherp vanmiddag? Zijn we nu echt geneigd om God en de naaste te haten? Kijk eens naar al die goede doelen. Kijk eens naar al die stichtingen. Al die mensen die zo goed zorgen voor een ander, zijn die geneigd om God en de naaste te haten? Gemeente, jawel. Het is door Gods goedheid, zijn algemene genade, dat wij vanmiddag niet allemaal uitbreken in zonde. Dat er nog een samenleving mogelijk is. Dat we elkaar niet in de haren vliegen. Dat we elkaar niet te lijf gaan. Het is door Gods algemene genade. God zet als het ware, nog even dat beeld, jonge vrienden. God zet als het ware, met eerbied gesproken, de rem erop. Maar als God dat niet zou doen. En God is geen auteur van de zonde, begrijp me goed vanmiddag. Maar als God ons één moment los zou laten, dan komt het beest in ons los. En dan wil ik vanmiddag nog één ander voorbeeld gebruiken, ook om de catechismus voor de jonge mensen dichtbij te brengen. Jaren geleden waren we in Zuid-Afrika, mijn vrouw en ik, en toen was onze oudste dochter mee, die was toen anderhalf. En toen bezochten we een plek, jonge mensen, met allemaal katachtigen, die werden daar opgevangen. Een lynx en een serval. En dat was ook een cheetah, een jachtluipaard. Jullie kennen die dieren wel, met die vlekken. En die zat in een omheining, een soort ren, met allemaal gaas ervoor. Maar toen we daar gingen kijken en toen we daar langs liepen, langs dat dier, toen volgde dat beest onze dochter. Hij keek naar onze oudste dochter en ging zij naar links, dan ging hij ook naar links. Ging zij naar rechts, ging dat dier ook naar rechts, want dat was voor hem als het ware een prooi. Hij dacht, dat kleine meisje, dat is kwetsbaar, dat is zwak, dat moet ik hebben. De gemeente, toen hebben we oprecht tegen elkaar gezegd. Wat is het goed dat dat gaas ertussen zit? Wat is het goed dat er een omheining omheen staat? Dat er een afrastering is? Want als het niet zo was, had ze vanmiddag hier niet in de Bethelkerk gezeten. Gemeente, dat is nu het beeld van u, jou en mij. De Heere zorgt voor een omheining. De Heere zorgt voor een afrastering. De Heere zorgt met eerbied gesproken voor een rem. Maar zodra die rem eraf gaat, het beest in ons los, worden we gelijk de dieren en misschien nog wel erger. Tastbeeld, zoals de Bijbel ons tekent. Gemeente, we komen tot een afronding vanmiddag. We hebben gekeken in de spiegel van Gods heilige wet. Het is iets wat ik nog vaak zal herhalen als we de lezing van de 10 geboden zullen afkondigen. Gods heilige en ook goede wet. En nu hoop ik één ding, ouderen en jongeren. Dat we er niet in gekeken hebben zoals we in een lachspiegel kijken. Dat we inderdaad zien dat het een vertekend beeld geeft, een mismaakt beeld. En dat we schouderophalend verder gaan nadat we in zo'n spiegel hebben gekeken. Wat ik ook niet hoop is dat u probeert uzelf een beetje op te knappen, dat jij je probeert op te vijzelen voor de Heere. Dat was het ware naar de Douglas of de Ici Paris gaan om te proberen wat middeltjes te kopen, om dat uiterlijk wat op te knappen, zodat we geschikt worden voor de Heere. Nee, gemeente, ik hoop dat u en jij, wanneer u uw aangezicht in de spiegel van Gods wet hebt gezien, dat u niet doet zoals Jacobus zegt, dat we dan ons aangezicht afwenden van die spiegel, maar dat we met het beeld wat we hebben gezien, naar de Heer Jezus gaan, voor het eerst vanmiddag als nog nodig is, maar ook steeds weer opnieuw en bij verdieping, opdat we zo, als een zondaar, als een schuldige, aan zijn voeten terecht mogen komen, en dat we het mogen zeggen, ja moeder kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt, ja waar dan heen? Tot God alleen. En laat het dan zijn met het gebed. Herschep mijn hart. En reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Amen.